Nieuwjaarspreek 1 januari 2022. Ik wens u een gezegend nieuwjaar 2022. Dat God ons mag zegenen en dat we in dit nieuwe jaar naar elkaar willen omkijken. Zo dragen we bij aan een verbeterde wereld. Ontvang dan ook de eerste preek in het nieuwe jaar met een blij en open hart en verspreid het woord aan wie het wil horen. De schriftlezing voor vandaag is uit het Nieuwe Testament, het laatste boek uit de Bijbel, Openbaring 21, de versen 1 tot en met 8, en luidt als volgt. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel. Met brandende zwavel, dat is de tweede dood. Tot zover onze schriftlezing. Wat zal 2022 ons brengen? Wat is onze toekomstdroom? Natuurlijk hebben we onze persoonlijke dromen, maar we kunnen grote wereldproblemen niet negeren. Stilletjes dromen de meeste mensen van een verbeterde wereld, van een wereld waarin er geen ongerechtigheden meer zijn. Van een wereld waarin niet zoveel mensen, in het bijzonder ook niet kinderen, door oorlog, ziekte, nood en hongersnood bedreigd worden. Van een wereld waarin men niet voortdurend afscheid moet nemen, maar samen kan blijven, wanneer men wil. Van een wereld waarin geen tranen, geen lijden, geen afscheid meer zijn. Stilletjes dromen de meeste mensen van zo'n wereld. Maar wanneer iemand zulke dromen durft uit te spreken, dan beschouwen we zo'n iemand als fantast. Zo is het ook gebeurd bij de ziener Johannes, die het boek Openbaring heeft geschreven. En ons gedeelte zou in ons de beide kanten naar boven kunnen halen. Enerzijds voelen we ons emotioneel aangesproken, omdat het misschien in andere bewoordingen, toch ergens onze droom is van een betere wereld. En anderzijds zegt het verstand, niets dan utopie, een fata morgana, slap geklets, omon kosson. Ons gedeelte is vol met beelden, hemel, aarde en zee, de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, de bruid, woonplaats van God, de tranen, de troon, letter Alpha en Omega, begin en het einde, de bron met levend water en het kindschap of zoonschap. Je kan vandaag niet op al die beesten of op al die beelden ingaan, maar u hebt het beslist gemerkt. Het zijn beelden die ook anders in de Bijbel voorkomen, of minstens in de antieke wereld. De woonplaats van God bij de mensen herinnert ons aan de verbondskist. zoals het volk Israël onderweg door de woestijn begeleid. De heilige stad Jeruzalem is het centrale beeld daarvoor, dat God onder de mensen woont. En het afwissen van de tranen doet denken aan de profetieën, zoals van Jesaja, troost, troost mijn volk. Helemaal aan het begin van onze lezing staat echter het beeld van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en het einde van de zee. En we zouden ons kunnen afvragen, hoezo dat? Nog een keer een hemel en nog een keer een aarde? Die heeft God toch volgens de eerste bladzijde van de Bijbel aan het begin der tijden geschapen? En heeft hij toen niet gezegd op de eerste bladzijden van de Bijbel, het was zeer goed? Wat is er met deze oude hemel en deze aarde, deze wereld dus waarin we leven, aan de hand? Is ze dus toch niet goed? Heeft God zich toen vergist, toen hij zei, het is goed of het is zeer goed? Velen zullen zeggen, nee, God heeft zich niet vergist, maar de mens heeft hem teleurgesteld. Het is de mens die van de boom van kennis heeft gegeten. Het is de mens die oorlog en onrecht en nood over de aarde zaait. Maar wanneer dat de hele waarheid zou zijn, dan zou het toch moeten zijn en God schiep een nieuwe mens. Maar dat is het ook niet. Het raakt ook hier niet de hele waarheid. Aan het begin, zo heet het in de Bijbel, was de aarde woest en leeg. Er heerste het grote tohu wabohu, zoals het Hebreeuwse woord voor woest en leeg of doods betekent. Nergens wordt beschreven dat God het grote tohu wabohu eenvoudig zou hebben overwonnen. Wat het Bijbelse scheppingsverhaal suggereert is dit. God schiep midden in de tohu wabohu, in het midden van de chaos, een ruimte om te leven, waarin hij het water naar de kant duwde en een gewelf in het midden liet komen om het water ver te houden. Zo werd voor het eerst een ruimte om te leven mogelijk. Maar het is wel zo dat in deze levensruimte steeds weer ook de wanorde binnendringt. Duidelijk is God Almachtige, de Almachtige, die grens heeft getrokken. En ondanks dat is het altijd meer dan welk mens kan. Het tohu wabohu zo ver mogelijk van je verwijderd houden, zodat een mens überhaupt of helemaal kan leven. Dat doen we toch dagelijks. We proberen alles zo goed mogelijk te plannen. We proberen ziekten en allerlei andere rampspoed verder van ons te houden. Maar soms gaat dat niet. Je kunt ziekte en dood niet tegenhouden. Altijd is er iets in ons leven dat het levensruimte verstoort en een chaos van maakt of ons achterlaat in pijn en verdriet, wanhoop en ongeluk. En nu komen we tot de eigenaardige droom van Johannes. Wat te denken van de zin en de zee is er niet meer. Wat een beeld. Of is het verbeelding? Hier zo'n beetje op de laatste bladzijde van de Bijbel worden we uitgenodigd om naar de eerste bladzijde van de Bijbel te gaan. De aarde wordt daar tevoorschijn geroepen, aan het licht getild uit de zee. Er wordt voor de mens vaste grond geschapen. Dat is de levensruimte. In de Bijbel betekent de zee de dood. De schepping houdt in dat juist God ons uit die dood wilt redden. In de Bijbel komen we veel verhalen tegen over het water, waar de dood op de loer ligt. Denk aan de zondvloed, de Rode Zee en de Jordaan. En dan denk je, die weg loopt dood. Gelukkig is dat niet zo. Mensen trekken er doorheen, ze worden er doorheen geleid. Ze vinden een uitweg. Van Jezus wordt verteld dat hij over de golven loopt, of dat hij de woedende golven van de zee waar zijn leerlingen varen, bestraffend uitscheldt. Het zijn beeldverhalen, waarin hij getekend wordt, als degene die in Gods naam gezag krijgt over de dood. Dat alles wordt bedoeld in die zin en de zee is er niet meer. Laten we teruggaan naar de droom van Johannes. De dood lijkt overal om hem heen te zijn. Zijn gedachten zijn bij Jeruzalem, dat op dat moment verwoest is. En waar is God? Eindeloos ver weg. Nergens nog te ontmoeten. Maar zijn droom keert dat alles om. Hij droomt het onmogelijke, de zee, dus de dood, drooggelegd, bedwongen, ontkracht. En God woont bij de mensen, zoals men dat altijd trachtte duidelijk te maken, met de tempel van Jeruzalem. De tempel symboliseert, God is onder de mensen. Daarom kan hij niet anders dan van een nieuwe Jeruzalem dromen, een nieuwe stad, een nieuwe samenleving. Hij ziet die versierd als een bruid en hij bedoelt dat ze naar de oude traditie gesluierd is, nog verborgen. Ze moet nog ontdekt, ontsluierd worden, voordat die bruid gekust kan worden. De nieuwe toekomst moet ontdekt worden. Zo droomt Johannes van een nieuwe schepping, die neerdaalt vanuit de hemel. Is er iets nieuws dat ontdekt moet worden? Zijn wij in staat om van het oude iets nieuws te maken? Nieuw is hier verbeteren, vernieuwen. Je zult het oude achter je moeten laten. Je doet in ieder geval je best om iets beter van je leven te maken. Je probeert je droom werkelijkheid te maken, thuis, op school, op je werk en in de samenleving. Je zult wat moeten doen aan je geloof, aan je verantwoordelijkheid binnen de gemeente, de eigen kerk, die we overgeërfd hebben en binnen de samenleving. Een nieuwe wereld? Begin eerst de orde te scheppen in je eigen wereldje, dat zo woest en leeg is en je hoeft daarvoor niet naar de hemel. Denk aan klimaatverandering. Wij zijn de oorzaak ervan. Gevolg, massaregen, overstromingen, verwoestingen, dood, grote droogte, hongersnood, dood. Daar moeten we aan werken. En zolang we hier zijn op aarde, gaan we ook niet naar de hemel. Sterker nog, we hoeven niet. De hemel komt naar de aarde toe. God wil zelf voorgoed thuis bij mensen zijn. Als God van de toekomst spreekt, heeft hij heel de schepping op het oog. Die wil hij nieuw maken. Daarin wonen mensen als broeders en zusters tezamen. Wie overwint, komen al deze dingen toe. En aan ons is de belofte gedaan. Zo wil ik het laatste gedeelte verstaan. Dat alles wat er is, wat er in ons allen is aan lafhartigheid, ongeloof, moordzucht en ontrouw, leugenachtigheid, zal worden vernietigd. Dat zal God wegdoen. Dat zal niet meer bestaan. Laten we hopen en geloven dat we van de nieuwe schepping deel uit mogen maken. Gelukkig zij die deze droom van Johannes durven dromen en bereid zijn de prijs ervoor te betalen. En laten we niet bij onze tranen neerleggen, want zij zullen worden afgewist. Amen.